Welkom bij De Nieuwe Standaard in Familievermogen, een podcast van Klavers. Als multidisciplinaire private wealth dienstverlener bieden wij families en hun vermogen een thuis. In deze podcast kijk ik samen met collega Paul van Hassenberg kort terug. Maar wat we vooral doen is vooruitblikken. We richten ons op een ieder die iets te maken heeft met groot vermogen. Specifieker familievermogen. Op bestaande relaties van Klavers, maar ook op mensen met vermogen. Bijvoorbeeld ondernemers die nog geen zaken met ons doen. Onze scope is nadrukkelijk zowel de overdragende generatie van vermogen als de ontvangende generatie. En ook voor de intermediairs, single family offices en sectorgenoten is deze podcast wat ons betreft het luisteren waard. Van harte welkom. Ons motto, hoe concreter hoe beter. Daarom geven we in dit gesprek 5 insights die wat ons betreft relevant zijn in 2025 voor jou als luisteraar. Waarbij we vooral inzoomen op private markten en de wat ons betreft o zo logische link met groot familievermogen. Paul, Klavers is 15 jaar actief op private markten. Wat zijn de resultaten en waar samen?
Nou, Michiel, dankjewel. En allereerst leuk om hier samen deze podcast te mogen doen. Altijd leuk om dat samen onder handen te nemen. In die 15 jaar, wat hebben we gedaan? Nou, we zijn begonnen eigenlijk met een handvol relaties. En inmiddels hebben we er bijna 100 op het gebied van private markt. Okay. Dus daar heeft een flinke groei plaatsgevonden. En we hebben ook echt wel een naam op weten te bouwen. Steeds meer vermogenden weten hun weg voor private markt naar ons te vinden. Dus dat is hartstikke leuk. Wat hebben we nou gedaan in die jaren? In die 15 jaar hebben we zo'n beetje 115 fondsen geselecteerd.
Okay.
Verdeeld over met name Europa en de Verenigde Staten, maar toch ook wel wat in Azië. En we hebben geïnvesteerd in eigenlijk alle categorieën. Buyout, venture capital, leningen, vastgoed, noem maar op. Dus zowel qua regio als qua categorie hebben we eigenlijk heel breed geïnvesteerd. En we zijn eigenlijk gaan zoeken naar daar waar de kansen liggen. En dat is ook wat onze investeerders het meest aanspreekt.
En is dat ook gelukt als je kijkt naar het rendement?
Wat ons betreft wel. Dus we hebben een netto IRR gerealiseerd van ruim 20% over die 15 jaar. En IRR betekent dus eigenlijk dat we voor iedere geïnvesteerde euro in die 15 jaar, ieder jaar 20% rendement gemaakt hebben. Nou, dat is iets waar we hartstikke trots op zijn. Zeker ook als je het afzet tegen de rendementen die we op andere plekken in de markt zien.
Oké, ik begrijp het. Het is heel veel. Het is prachtig. Maar even beginnen bij het begin. Wat betekent investeren in private markten nou eigenlijk? Hoe doe je dat?
Private markt is eigenlijk alles buiten de beurs. Dus we praten hier niet over beursgenoteerde aandelen en obligaties, daar waar de kranten vaak van volstaan. Maar juist investeren in niet beursgenoteerde bedrijven. Of in leningen of in vastgoed. Maar alles in ieder geval wat niet op de beurs staat.
Oké, dus je gaat dan rechtstreeks stenen kopen of rechtstreeks deelnemen in een bedrijf?
Ja, goede vraag. Zo zou het ook kunnen. Maar dat is niet wat we doen. Dus wij investeren niet rechtstreeks in bedrijven of in vastgoed. Wij selecteren fondsen die daarin investeren. Dat heeft eigenlijk 2 voordelen.
Oké.
Ten eerste komen we daarmee altijd met specialisten in aanraking. Dat zijn mensen die er een werk en beroep van gemaakt hebben om de bedrijven en het vastgoed te kopen. En ten tweede heb je door die fondsen ook al meteen een bepaalde spreiding. Dus dat is prettig in je totale opbouw van het vermogen.
Oké, wat kun je nog meer zeggen over investeren in private markten?
Nou, ik denk dat die voor de context van deze podcast, dat we er 2 voordelen wel aanstippen. Ten eerste, en dat wordt vaak vergeten, ik kom zelf uit een institutionele achtergrond en daar speelde dit argument eigenlijk vrijwel niet. Maar private markten maken investeringen heel erg tastbaar.
Mm-hmm.
Onze relaties zijn eigenlijk alleen maar ondernemers of oud-ondernemers en die kennen de wereld van fusies en overnames of misschien van vastgoed vanuit hun eigen bedrijf, hun eigen achtergrond.
Ja.
En die herkenbaarheid die maakt dat de betrokkenheid en binding met de investeringen met het vermogen veel groter is. Het ondernemerschap eigenlijk wat eronder ligt, dat spreekt ze enorm aan. Dus het voelt veel, veel dichter bij huis.
Oké. En je tweede punt?
En het andere voordeel is toch wel ook het verwacht rendement. Het verwacht rendement van private markt ligt duidelijk hoger dan dat op de beurs. Daarbij moet ik wel even meteen aanmerken dat je daarvoor wel een lange adem nodig hebt. Want de fondsen lopen vaak 7 tot 10 jaar. Dus dat is best wel een hele tijd. Maar onze ervaring leert is dat die lange adem nadrukkelijk loont.
En Paul, je had het over het niet zelf ondernemen. Maar het is ook niet beursgenoteerd beleggen. Maar het is dus investeren. En je praat over een hoog rendement van meer dan 20% zelfs gedurende de afgelopen 15 jaar. Dat is dan heel mooi. Hè? Dat is het verleden. Maar wat is je verwachting voor de toekomst?
Nou, ik had je graag willen vertellen, Michiel, dat we dat de komende 15 jaar gaan herhalen. Dat ga ik niet doen.
Jammer.
Dus, ja, dus ik denk niet dat we die rendement uit het verleden de komende 15 jaar kunnen herhalen. Daarvoor zijn de omstandigheden te veel veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de gestegen rente. Dus de laatste 10, 15 jaar is de rente heel erg laag geweest. Lange tijd zelfs negatief. Inmiddels is die wel een flink stuk hoger. Dus alleen dat maakt al dat we die rendementen niet mogen verwachten. Wat ik wel verwacht is dat we ook de komende periode gemiddeld zo'n beetje 12-15% netto rendement per jaar kunnen realiseren.
Nou, oké, okay. Dat is natuurlijk ook een fraai vooruitzicht. In ieder geval iets om te overwegen of dat deze categorie bij je past. Nu weet ik dat veel partijen investeren door middel van fondsen, hè, want dat geef je ook aan. Maar ook heel veel, hè, dat zijn eigenlijk geen fondsen, maar dan fondsen die we investeren in andere fondsen, fund of funds. Ja. Hoe zit dat nou bij Klaves?
In een enkel geval doen we dat ook. Bijvoorbeeld als we hele brede spreiding willen. Ik noem maar even wat, als je in China zou willen investeren of in Azië, dan is het heel lastig om dat vanuit Nederland met één fonds heel gericht te doen. Dus dan gebruiken we vaak ook een fonds wat er investeert in fondsen. Maar in bijna alle gevallen gaan we rechtstreeks in een fonds. En dat betekent dat onze relaties ook rechtstreeks in een fonds investeren. Dus we proberen ze dan individueel in het fonds in te schrijven. Dus niet namens gebundeld namens ons. Maar relaties schrijven individueel in het fonds in. In 2025, dus volgend jaar, willen we wel fondsen gaan lanceren om dit op een andere manier vorm te geven. En dat is voor ons ook een belangrijke aanleiding om deze podcast op te nemen.
Jazeker. En daarover dadelijk nog meer. Maar eerst even, Paul, hoe groot zijn deze fondsen nou? Praat ik over miljoenen, tientallen miljoenen, honderden, miljarden? Wat zie je in deze markt?
Nou, je praat sowieso al snel over honderden miljoenen. Maar een fonds van pak een beet 4, 5, 600 miljoen wordt in de wereld nog steeds als relatief klein gezien. Okay. En dat loopt tot 20, 25 miljard aan fondsen toe. Wij zitten daar eigenlijk aan de onderkant van de markt. Dus dat is een beetje MKB plus. Dat is niet de bakker op de hoek, maar dat is ook geen Unilever. Dus dat zit daar tussenin. Daarin zien we dat ondernemerschap echt nog speelt. Dat daarin de grootste meerwaarde gerealiseerd kan worden. Dat daarin met een aantal ingrepen mooie rendementen behaald kunnen worden. En ook dat het verschil tussen verschillende fondsen heel groot is. Dus daar kunnen wij onze selectiekracht echt tot uiting laten komen. Even als voorbeeld, we hebben afgelopen jaar ruim 500 investeringsmogelijkheden beoordeeld. Dus dat zijn er heel erg veel. En uiteindelijk hebben we daarvan 8 tot 10 geselecteerd. Dus ongeveer 2% van alles wat we zien leidt tot een investering. 98% valt in die selectie af. Betekent dus dat we heel erg veel zien en dat we dus heel streng kunnen selecteren daarin.
Oké, okay. Daar moet je dan wel heel wat inzet voor doen. 500 van die investeringsmogelijkheden beoordelen.
Ja, nou, daar zijn we ook. We hebben natuurlijk een team daarvoor en die zijn daar heel erg druk mee. Sommige beoordelingen zijn overigens 20 of 30 minuten, want dan weet je al, dit gaat niks worden. Mm-hmm. Maar met sommige zijn we 2-3 maanden bezig om te analyseren of dit wel of geen goede investering voor onze relaties is.
Helder. Ik wil nog heel even terug naar een van de dingen die je aan het begin noemde. Je zei dat relaties zich betrokken voelen bij hun investeringen in private markten en dat dat anders is dan bijvoorbeeld hun beursgenoteerde portefeuille. Kun je daar nog wat meer over zeggen?
Ja, nou, zoals ik al zei eerder, zijn onze relaties voornamelijk ondernemers, voormalig ondernemers. En die begrijpen allemaal dat je met overnames meerwaarde kunt realiseren. Stel even als voorbeeld, een private equity fonds neemt een bedrijf over van een oprichter die met zijn kennis en kunde tot een zekere omvang heeft kunnen brengen, maar niet de capaciteit heeft om nog veel verder te groeien. Door de investering van het private equity fonds, door hun ervaring en door misschien het doen van gerichte investeringen, kan het fonds de omzet van het bedrijf vergroten, kan de winstmarge verbeteren en kan er gewoon een operationeel beter bedrijf van maken. Mm-hmm. Door daar misschien dan ook in een aantal gevallen nog een aantal kleinere concurrenten over te nemen, ontstaat uiteindelijk gewoon een groter, winstgevender en ook strakker geleid bedrijf dat in waarde toe zal nemen, maar ook nog eens goed is voor de economie. Dus private equity is uiteindelijk, blijkt uit allerlei onderzoeken, een hele belangrijke banenmotor. En onze relaties begrijpen dit omdat ze er vaak zelf geweest zijn.
Ja, je ziet het eigenlijk steeds meer, hè? Dat private equity, ja, als aandeelhouder een rol heeft en veel bedrijven overneemt. En, ja, zeker. Dus dan is het ook een logische investeringscategorie.
Ja, en waar private equity voorheen nogal eens de naam had van bedrijf overnemen, veel schuld erin en dan proberen er uiteindelijk met een dikke winst uit te komen, zie je tegenwoordig steeds meer dat private equity samen met het ondernemer hand in hand probeert om gewoon het bedrijf te verbeteren en daarna uiteindelijk gewoon met een mooier bedrijf te eindigen.
Maar we hadden het over het concrete, tastbaar.
Ja, Dit maakt het tastbaar, wat we ook in de praktijk terugzien, is dat investeringen in private markt eigenlijk een heel dankbaar onderwerp zijn aan de familietafel. We zien dat het daar eigenlijk veel minder gaat over een portefeuille van beursgenoteerde beleggingen. Maar juist het investeren in bijvoorbeeld energietransitie of andere innovatieve sectoren trekt ook echt wel de aandacht van de jongere generatie.
Ja, je bedoelt, als je aan een tafel zit, dan zit je niet met één, maar met twee generaties.
Precies, precies. En we zien dus ook in de praktijk precies dat, is dat we vaak met twee, in enkel geval zelfs met drie generaties aan tafel zitten. Dus dat is grootouders, ouders en hun kinderen. En dat is natuurlijk ten eerste super waardevol voor familie, maar ook hartstikke leuk voor ons om te doen.
Ja.
Even draaien, Michiel, naar onze insights, want tot nu toe gaat het over met name verleden en heden. En we hebben ook aangegeven dat we de blik op de toekomst gaan richten.
Ja.
We beloofden om dit te doen aan de hand van 5 insights en ik wil de eerste op tafel leggen. Zet vermogen nadrukkelijk op de gespreksagenda van je familie. Kun je daar wat op ingaan?
Zeker. Maar er zit een aanname, hè, in wat je zegt. Hè? Er is een gespreksagenda van je familie. En een gespreksagenda, dat is niet bepaald een vanzelfsprekendheid. Want als je een agenda hebt, moet je communiceren. En heel vaak is die agenda en die communicatie er niet, of is die communicatie onvoldoende. En als je dat gaat analyseren, ook in de internationale context, dan is dat eigenlijk vaak de reden dat vermogensoverdracht niet slaagt of niet goed genoeg gaat. Want met afstand de grootste oorzaak, als het niet goed genoeg gaat, is een gebrek aan communicatie. En daar hebben we afgelopen jaar nadrukkelijk veel aandacht voor gehad vanuit Klavis. En ik ben best trots dat we familiecommunicatie nadrukkelijker op de agenda hebben weten te zetten. We hebben meerdere workshops gehouden en ook familiebijeenkomsten begeleid. En het is ongelooflijk leuk hier een rol in te mogen hebben.
En die bijeenkomsten die zijn ook door families heel erg gewaardeerd.
Zeker. Je merkt dat je families meer in verbinding brengt met hun vermogen. Het is niet meer een getal in een rapportage, maar ze zijn betrokken. Ja. En ze hebben er een mening over. En het zorgt ook, wat jij ook al zei, hè, de twee generaties aan tafel. Het helpt gewoon de overdracht naar die ontvangende generatie te realiseren. En die dan ook echt positie gaan nemen.
Ja. Ik hoor de passie in je stem, Michiel. Ik weet dat dit jou na aan het hart gaat, dit onderwerp. Dus dat is mooi om dit zo terug te krijgen. Ik zie ook dat dus bij relatie dat het heel relevant is. Wat denk je dat volgend jaar voor ons in het verschiet heeft?
Nou, ik denk dat dit onderwerp nadrukkelijk op de agenda blijft. En wat mij betreft zelf geïntensiveerd mag worden. En we willen ook graag de link gaan leggen tussen bijvoorbeeld private markten en communiceren over familievermogen.
Ja, ja.
We gaan 27 maart een groot seminar organiseren. Dat gaat over investeren in private markten. Maar daar zal ook familiecommunicatie een hoofdonderwerp staan.
Ja.
Nou Paul, ik wil hem weer overnemen. We hebben de eerste insight behandeld. Nummer 2, dat is binnen familievermogen heeft investeren in private markten meerwaarde. Behalve wat je al hebt gezegd over financieel rendement, waar zit wat jou betreft die meerwaarde nog meer in?
Ja, nou ja, het financieel rendement en binding zijn denk ik hele belangrijke factoren bij familievermogen. Maar ik wil er ook wel spreiding nog aan toevoegen. Private markten brengen spreiding aan in het vermogen. Je komt uiteindelijk in categorieën terecht waar je met andere beleggingsmogelijkheden niet terecht kunt komen. Ik noem even als voorbeeld venture capital. Dat zijn jonge startende innovatieve ondernemingen. Daar kun je met de beursnood komen, want die zijn per definitie nog niet beursnoteerd. Dus dat brengt spreiding aan. Bewegelijkheid is ook nog eens lager dan dat die van aandelen is. En wij proberen investeringen te vinden die ook onderling weinig samenhang hebben. Als voorbeeld, stel dat je investeert in Duits vastgoed en dat gaat door een lastige tijd. Dan wil dat niet zeggen dat jouw investering in technologie in Silicon Valley aan de Amerikaanse westkust het ook niet goed doet. Ja. Dus doordat we verschillende investeringen doen die onderling weinig samenhang hebben, probeer je uiteindelijk het familievermogen minder vatbaar te maken voor grote dalingen. Waarbij dat niet ten koste gaat van het verwachte rendement.
Dus ook binnen private markten kun je spreiden?
Zeker. Zeker. Nadrukkelijk zelfs. Dus spreiding, rendement, risico zijn voor mij in ieder geval hele belangrijke. Maar meteen ook hele rationele argumenten. Binding bijvoorbeeld is natuurlijk een veel emotioneler argument. Minder rationeel, meer emotioneel. En dat is juist de hoek waar jij je veel mee bezighoudt.
Ja, daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Nog in het kort, investeren in private markten is veel concreter dan investeren in beursgenoteerde titels. Als ik relaties vraag van goh, noem 10 titels op die je beursgenoteerde portefeuille hebt, dan zijn er toch heel veel relaties die niet verder komen dan 3 of 4. Mm-hmm. En dat is bij investeren in private markten echt anders. Dat komt ook omdat je er langer aan verbonden bent. Hè? Er is geen tussentijds uitstapmoment. Ja. En dat helpt ook in die verbinding. En
haakt in op die lange adem die je moet hebben daar.
Zeker. Ja. En communicatie is veel makkelijker als de investeringen concreet en tastbaar zijn. Ze zijn aanwijsbaar.
Ja.
En die ontvangende generatie is ook heel belangrijk. En die is vaak geïnteresseerd en betrokken als de thematiek aanspreekt. Bijvoorbeeld als investeringen ook een impactdoelstelling hebben. Goed doen voor het milieu, goed doen voor de maatschappij.
Ja.
Naast financieel rendement.
Ja.
Maar het kan ook zijn bij het investeren in artificial intelligence of in de blockchain of die thema's.
Ja.
Daar komt die nieuwe generatie hun bed voor uit.
Innovatie spreekt aan.
Zeker. En er zijn nog heel veel meer aspecten die je hier kunt noemen. Denk aan het, maar dan ga ik jargon gebruiken, het concreet invullen van de verzorgingsgedachte en de fiscaal interessante waardering. Maar de lengte van deze podcast is te kort om dat allemaal uit de doeken te doen. En ik wil ook verwijzen naar andere podcasts die we over dit onderwerp al hebben opgenomen.
Ja.
Dus luisteraar, ben je daarin geïnteresseerd? Kijk even op onze website naar alle podcasts en dan vind je hem vanzelf. Wat ik nog wel wil doen, ik wil verwijzen dus naar ons seminar op 27 maart. Want daar komen deze onderwerpen aan de orde en ook in een samenhang aan de orde.
Ja.
Ik wil de brug gaan maken naar onze derde insight. Als we naar buiten kijken, dan zien we in de wereldpolitiek dat de democratie misschien wel wat onder druk staat. Maar dat kan niet bepaald worden gezegd van de wereld van private markets. Daar gaan we verdere democratisering zien. Althans, dat is dan een term die gebruikt wordt.
Ja.
En dat betekent dat die investeringscategorieën toegankelijker worden.
Ja.
Onze derde insight, die luidt dan ook. Private markten zijn niet langer voor de happy few. Klavers gaat de propositie toegankelijk maken via fondsen.
Ja.
Nou Paul, leg dat maar eens aan.
dat is een mooie uitdaging. Zoals ik al zei, hebben we inmiddels met ons team ontzettend veel ervaring met investeringen in private markten. En we hebben dus een behoorlijk groot aantal relaties. En dat geeft ons, die combinatie geeft ons de schaal om efficiënter te werk te gaan en fondsen op te zetten als distributiekanaal.
Mm-hmm.
Dat verwachten investeringsfondsen ook van ons. En dit verbetert weer onze toegang tot de markt. Dus het is in die zin een win-win.
Mm-hmm.
Overigens hebben we hier eigenlijk al heel veel ervaring in. Omdat we al meer dan 10 jaar zogenaamde feeders oprichten. Namens onze relaties en namens investeringsfondsen.
Het zijn dat toch zo'n rottig woord, hè? Feeder. Maar ja, god, het heet nu eenmaal zo. Hè?
Het is niet anders. Ik kan het helaas niet veranderen. Want het is een investeringsstructuur die mogelijk maakt dat relaties in een investeringsfonds investeren. Mm-hmm. We doen dat namens relaties. We doen dat ook namens investeringsfondsen. En deze nieuwe weg is eigenlijk voor ons niet echt nieuw. Maar meer dus een doorontwikkeling van wat we eerder al gedaan hebben. Het brengt uiteindelijk, denk ik, een efficiënter proces en betere toegang voor onze relaties. En dat maakt ook dat de kosten niet zullen toenemen.
Okay.
Dus dat is wel een belangrijk punt, denk ik.
Je zegt eigenlijk, je schetst, het is een logische volgstap.
Het is eigenlijk een logische volgstap. En wat we ook kunnen doen, is dat we hiermee de drempel om in private markt te investeren fors kunnen verlagen. Dat is die democratisering waar je het over had. Dus het toegankelijk maken voor een grotere groep.
En Paul, je hebt het over fondsen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gaan die fondsen dan brengen? Ik ben investeerder en ik investeer in een fonds. Waar kan ik dan in investeren?
Je zou dan thematisch kunnen investeren. Je zou in een impactfonds kunnen stappen waar 1 of meerdere impactfondsen onder zitten. Mm-hmm. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan dat je met 1 fondsinvestering toegang krijgt tot onze hele jaarselectie. Dus ik had het eerder over de 8 of 10 investeringen die wij per jaar doen.
Mm-hmm.
Je zou dan met 1 investering toegang hebben tot onze beste selectie van het hele jaar.
Dus dat maakt het ook weer eenvoudiger?
Maakt het veel eenvoudiger, ja. Ja.
Okay.
En dat is dus weer wat we aangeven. Die democratisering is dat is echt wel een trend die nu gaande is. Er is ook veel Europese wetgeving op dat vlak die dat bevordert.
Mm-hmm.
Dus dat is een wind in de rug. Iedereen is daar nu over het nadenken ook.
Maar betekent dat niet dat er dus al heel veel fondsen zijn?
Ja, er zijn veel mensen over het nadenken. Maar er is nog niet zo heel veel op dit vlak, moet ik eerlijk zeggen. Dus wel veel ontwikkeling, maar nog weinig concreets. En wat ik nog niet zie, of nog nauwelijks zie, is fondsen die dat doen in het verlengde van de manier waarop wij dat doen.
Okay.
Dus ik denk nog steeds dat we daarin wel iets onderscheidends kunnen brengen.
Oké, en wat kost dat dan, is de oer-Hollandse vraag.
Ik denk dat die vraag nog net iets te vroeg komt, Michiel. We zijn dat nu aan het uitwerken. De kosten zullen in ieder geval niet hoger liggen dan in de huidige opzet. Daar zal geen sprake van zijn. De omvang zal toenemen en we kunnen nog efficiënter werken. En waar de huidige opzet, gegeven alle ontwikkelingen in de wereld, in de toekomst ongetwijfeld tot hogere kosten zal leiden, verwacht ik dat we dat hiermee dus juist kunnen voorkomen.
Okay.
Dus dat is wel een belangrijke drijfveer voor ons in ieder geval om dit te gaan inzetten. En misschien is dat ook wel weer een mooi bruggetje naar onze vierde insight. Namelijk, Klavis zorgt ervoor dat investering in private markten minder ingewikkeld en minder omslachtig wordt. Daar kun jij zeker meer over vertellen.
Jij hebt er natuurlijk al heel veel over gezegd, hè? Maar dan ga ik wat meer in op compliance. Want dat is toch echt een hele belangrijke oorzaak van de complexiteit. En wat is dan compliance? Dat betreft know your customer en client due diligence. Ook daar hebben we al een podcast over opgenomen. Ja. Dus als we de diepte in willen gaan. Maar als ik even ga kijken naar hoe het vroeger ging. Dan schreef je je in bij een fonds. Je leverde documentatie aan. En daarmee was eigenlijk je grootste inspanning wel achter de rug.
Dat is een vrij eenvoudig proces.
Ja. Dan nog was dat best indrukwekkend veel, hoor. Want het is niet even een twee pagina stellend contractje of formulier. Het is echt wel heel wat meer.
Zeker ook als dat denk ik in het buitenland is. Ik heb Amerikaanse documentatie gezien, die logen er niet om.
En soms weten partijen het wel makkelijk en eenvoudig te houden. Maar het merendeel was toen ook al indrukwekkend veel. En tegenwoordig is die documentatie eigenlijk nog veel omvangrijker geworden. En moet die ook nog eens een keer elke twee jaar worden herbevestigd of zelfs integraal worden vernieuwd.
Ja, ja.
En vroeger mocht je dan met de fondsen zelf daarover spreken, maar die hebben dat inmiddels allemaal uitbesteed.
Ja, ja.
En je spreekt dus met gespecialiseerde tussenpersonen. En dat heeft dan ook weer een term gekregen. Wij praten dan over de compliance agent die ertussen zit.
Ja.
En wij zijn heel erg bedreven geraakt in het beheersen van al die papieren stroom. Maar je zei al van dat we bijna 100 klanten doen. Nou, laat die eens 15 investeringen in een portefeuille hebben. Dan praat je zomaar over 1500 contracten die je over een looptijd van 10 jaar de lucht in moet houden. Nou, ja. Je kunt je voorstellen dat is een
flinke klus.
Papierwinkel is.
Ja.
En we kunnen dus die compliance last, en daar dat is ook in het voordeel van de klant, veel eenvoudiger maken door die fondsen als een soort van distributiekanaal in te zetten.
Ja.
We hoeven dan niet meer die 30 of 50 relaties in te schrijven in een fonds, maar we doen dat middels één entiteit.
Ja, ja.
En wat ik daarbij wil benadrukken, Paul, we snijden daarmee geen hoekjes af. We zijn juist in staat om die compliance op een nog hoger, nog een beter niveau in te richten. Ja. Door er een entiteit tussen te plaatsen. Dus te plaatsen tussen de relatie en de uiteindelijke investering.
Ja, ja.
Normaal leidt dat tot kostenverzwaring.
Ja.
Maar in dit geval gaat dat niet op. En leidt het juist tot veel efficiënter kunnen werken.
Ja.
Ook dit onderwerp behoeft denk ik veel meer tijd dan deze podcast lang kan zijn. Ik verwijs dus naar eerdere podcasts en naar ons seminar op 27 maart. Want daarin zullen we dit onderwerp uitgebreid behandelen.
Leuk, mooi.
Wat mij betreft is het tijd voor onze laatste insight. En dat is, het beste rendement is meer dan alleen financieel rendement. Zeker bij investeren in private markten. Paul, waarom hebben we gekozen om met deze insight af te sluiten?
Ten eerste, Michiel, is die helemaal juist en waar. Dat zien we iedere dag weer terug in de gesprekken die wij met de relaties hebben. En zo het eind van het jaar is toch een tijd om terug te kijken en vooruit te blikken. Natuurlijk doen we dat op de beleggingsinhoud, zoals heel veel andere marktpartijen deze tijd gebruiken om hun outlook voor 2025 te delen. Maar wij vonden het ook leuk om inzicht te geven in de zaken die ons verder nog bezighouden het komend jaar. Dus los van de beleggingsinhoud.
Mm-hmm.
En we zijn en blijven heel erg enthousiast over de rol die investeringen in private markten kunnen vervullen voor een familievermogen.
Ja.
Dat zien we iedere dag weer terug. En die rol die gaat inderdaad veel verder dan alleen financieel rendement.
Ja, die komt natuurlijk ook overeen met onze belofte. Hè? Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt. En dat is heel veel meer dan financieel rendement alleen. Ook heel belangrijk overigens. En dat hebben we vandaag uitgebreid aan de orde gehad.
Ja.
En 27 maart zullen we daar op ons seminar ook nader op ingaan.
Ja, wat kun je daar wat meer over? Je noemt nu 27 maart een paar keer. Kun je daar wat meer over zeggen misschien?
Wel wat meer, maar ik wil er niet alles uit de doeken doen. Nee, dat komt wel verderop in het jaar als we uitnodigingen en andere communicatie hebben.
Mooi.
Maar we zullen onder andere een aantal bijeenkomsten houden, een aantal kennissessies. Denk bijvoorbeeld aan een workshop communiceren over familievermogen. Mm-hmm. Of een kennissessie over private markten, maar dan vanuit dat next-gen perspectief. Ja. En we hopen ook dat die next-genners aanwezig zijn. Die willen we nadrukkelijk uitnodigen.
En next-gen is... volgende generatie.
De volgende dan, generatie. De opvolgende generatie.
Precies.
En ook de nieuwe generatie van mensen die nieuwe bedrijven opzetten. Bijvoorbeeld met AI of in de blockchain of die dingen.
Ja.
Je kunt ook denken aan een roundtable over private markten en compliance.
Ja, nou, waar je net over had.
Ja, we gaan natuurlijk in op de private marktfondsen zelf. En de kansen voor de komende jaren. En Paul, het mag ook een beetje feestelijk zijn, hè? Want we zijn 15 jaar actief.
Precies.
En we gaan dus die Klaversfondsen lanceren.
Ja.
Ik zou zeggen, nader berichtgeving gaat volgen. En dan gaan we dat allemaal heel veel verder uit de doeken doen.
Ja, leuk.
Het is tijd om af te sluiten. En als ik nadenk over wat ik de luisteraar mee zou willen geven, dan is het dat communicatie over vermogen binnen de familie. Dat is echt een heel belangrijk onderwerp. Ja. En wellicht dat dit... dit is toch de tijd van de goede voornemens.
Precies.
Dat diegene bij wie dit speelt, neem dit nou eens voor komend jaar echt te gaan doen. Je zult merken dat dat enorm prettig is. Dat dat leidt tot beter contact over dat vermogen en tot een goede overdracht daarvan.
Ja.
En tot slot, ik zou tegen iedereen willen zeggen, houd ons in de gaten als het gaat om private markten. Er gaan mooie kansen voorbij komen in het komende jaar. En daar gaan we over berichten.
Ja.
Ik wil afsluiten. Paul, dankjewel.
Ja, dankjewel. Michiel, jij ook.
Een hartelijk dank aan de luisteraars. En in deze tijd van het jaar, hele fijne feestdagen. En alle goeds voor het nieuwe jaar. Thank you.